Sehr gut.
Danke. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Lof hem die u het goede tot verzading doet en deed ontvangen. Gemeente, zingen we met de dichter van Psalm 103, daarvan vers 3 en vers 4. gemeente, in deze dienst van nabetrachting en dankzegging op het heiligavondmaal willen we ook het laatste gedeelte lezen van het formulier, het dankzeggingsgedeelte. En daarna lezen we en horen we naar de wet des Heren als regel der dankbaarheid. En we zingen daarna opnieuw uit Psalm 103 en dan het tweede vers. Geliefde in de Heren, terwijl de Heren nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al te saam zijn naam met dankzegging prijzen. En in ieder spreken in zijn hart aldus: loof de Heren mijn ziel, en al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Loof de Heren mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheden en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons alle overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat we door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien we met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen we behouden worden door zijn leven, nadat we met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. En als we dan horen naar de wet die de Heere ons gaf, toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt en de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren thuis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus zei: het eerste van alle geboden is: hoor Israël, de Heere, onze God, de Heere is een enig Heere. En gij zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is. Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Gemeente, laten we bidden. Getrouwe Here, wat bent u goed. Wij danken u dat we opnieuw in uw huis mogen zijn. Heer, want waar is het ten diepste beter dan waar u woont en werkt. Waar u met uw geest aanwezig bent. Waar u uitdeelt en uitdeelt. En daar niet armer van wordt. Hoe u niets liever doet dan voedsel, geestelijk voedsel uitreiken. Opdat we daardoor zouden toenemen in de genade. En u des te beter, te dieper, des te dieper te leren kennen. Heren, wij danken u dat u vanmorgen zo ook onder ons was. Heren, dat het goed was om zo van u te ontvangen, voedsel, zo ook vanuit het sacrament. Heer, wij danken u voor die machtige woorden tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En dat voor zondaren en dat u uw lichaam en uw bloed daarvoor hebt overgehad. Heer, wij kunnen er niet bij, zoveel liefde van uw kant. En dat u het allemaal voor ons over had om ons met hem, met u, de zaligheid te schenken. U de grote Zafnat Paanea, de behouder van het leven. Heb hartelijk dank voor zoveel genade. En heren, dan kan het ook zomaar zijn dat het allemaal nog heel ver bij ons vandaan staat. En dat we er misschien naar kijken als achter een etalage ruit. Heere, geef dan dat het dichterbij mag komen. En dat het veranderen mag. En word ons dan maar te sterk en overwin ons maar. Win ons maar in voor dat heerlijke koninkrijk van u. Heere, geef dan maar dat het tot die heerlijke overgave aan u mag komen. En dan kan het nodig zijn dat u zich openbaart van: ik ben Jezus, die u vervolgt. Heere, geef dat dan maar zo mag zijn. En kom dan te hulp. En arresteer ons. En trek ons tot u voor het eerst of opnieuw. Om zo alles ook nieuw te maken. En zo ons te doen leven vanuit uw heerlijke genade. Heren, wij danken u dat we vanavond zo hier opnieuw uw woord mogen horen, dat we dat mogen openen. Wilt u erin meekomen? Heer, als we als dienaar vanuit onszelf uw woord moeten bedienen, wordt het helemaal niets. Maar geef gij woorden om te spreken. Wilt u in alle rijkdom en heerlijkheid onder ons zijn? Bedouw met uw Heilige Geest. Open harten en oren om het te verstaan en tot ons te nemen. En geef ook wat nodig is in de bediening van uw woord. Opdat het ook met kracht mag zijn, kracht van de Geest. Heren, wij bidden voor allen die op welke manier ook een taak in deze dienst hebben. Geef woorden om te spreken, ook als we geroepen zijn voor het ambtsgebed. Heren, wij bidden, geef wat nodig is om de gemeentezang te begeleiden. Wij bidden voor de koster. Wij bidden voor degene die de techniek bedient. Wij bidden voor uw gemeente thuis. Maak het ook daar goed, opdat ook daar de rust wordt geschonken. Het vette van uw huis mag worden gesmaakt. Heere, u bent die goede herder die uw schapen leidt in de grazige weide van uw woord en ze voert aan die zeer stille wateren. Wilt u het doen? Vergeef genadig al onze zonden. Wij bidden dit alles om Christus Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we openen de Bijbel. Allereerst in Genesis 44. Dan beginnen we te lezen bij vers 16. En dan lezen we door tot en met vers 8 van Genesis 45. Genesis 44. En we beginnen bij vers 16. Toen zei Juda: wat zullen wij tot mijn heer zeggen? Wat zullen wij spreken en wat zullen wij ons rechtvaardigen? God heeft de ongerechtigheid van uw knechten gevonden. Zie, wij zijn mijn heren slaven, zo wij als hij in wiens hand de beker gevonden is. Maar hij zei: het zij verre van mij dat te doen. De man in wiens hand de beker gevonden wordt, die zal mijn slaaf zijn. Doch trek gij lieden op in vrede tot uw vader. Toen naderde Juda tot hem, tot Jozef, en zei: ach, mijn heer, laat toch uw knecht een woord spreken voor de oren van mijn heer. En laat uw toorn tegen uw knecht niet ontsteken. Want gij zijt even gelijk farao. Mijn heer vroeg zijn knechten, zeggende: hebt gij lieden een vader of broeder? Zo zeiden wij tot mijn heer: wij hebben een oude vader en een jongeling van zijn ouderdom, de kleinste, wiens broeder dood is. En hij is alleen van zijn moeder overgebleven en zijn vader heeft hem lief. Toen zei gij tot uw knechten: breng hem af tot mij, dat ik mijn oog op hem sla. En wij zeiden tot mijn heer: die jongeling zal zijn vader niet kunnen verlaten. Indien hij zijn vader verlaat, zo zal hij sterven. Toen zei gij tot uw knechten: indien uw kleinste broeder met u niet afkomt, zo zult gij mijn aangezicht niet meer zien. En het is geschied, toen wij tot uw knecht, mijn vader, opgetrokken waren en wij hem de woorden van mijn heere verhaald hadden, dat onze vader gezegd heeft: keer weder, koop voor ons een weinig spijzen. Zo hebben wij gezegd: wij zullen niet mogen aftrekken indien onze kleinste broeder bij ons is. Zo zullen wij aftrekken, want wij zullen het aangezicht van die man niet mogen zien, zo deze, onze kleinste broeder, niet bij ons is. Toen zei uw knecht, mijn vader, tot ons: gij weet dat mijn huisvrouw er mij twee gebaard heeft. En de een is van mij uitgegaan, en ik heb gezegd: voorwaar, hij is gewisselijk verscheurd. En ik heb hem niet gezien tot nu toe. Indien gij nu deze ook van mijn aangezicht wegneemt en hem een verderf ontmoet, zo zou gij mijn grauwe haren met jammer ten grave doen neerdalen. Nu dan, als ik tot uw knecht mijn vader kom en de jongeling is niet bij ons, alzo zijn ziel aan de ziel van deze gebonden is, zo zal het geschieden, als hij ziet dat de jongeling er niet is, dat hij sterven zal. En uw knechten zullen de grauwe haren van uw knecht, onze vader, met droefenis ten grave doen neerdalen. Want uw knecht is voor deze jongeling borg bij mijn vader, zeggende, zo ik hem tot u niet terugbreng, zo zal ik tegen mijn vader alle dagen gezondigd hebben. Nu dan, laat toch uw knecht voor deze jongeling slaaf van mijn heren blijven en laat de jongeling met zijn broeders optrekken. Want hoe zou ik optrekken tot mijn vader indien de jongeling niet met mij was, opdat ik de jammer niet zie welke mijn vader overkomen zou? Toen kon Jozef zich niet bedwingen voor allen die bij hem stonden en hij riep, doe alle man van mij uitgaan. En er stond niemand bij hem toen Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte. En hij verhief zijn stem met wenen, zodat de Egyptenaren het hoorden en dat het Farao's huis hoorde. En Jozef zei tot zijn broeders, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? En zijn broeders konden hem niet antwoorden, want ze waren verschrikt voor zijn aangezicht. En Jozef zei tot zijn broeders, nader toch tot mij. En ze naderden. Toen zei hij, ik ben Jozef, uw broeder, die gij naar Egypte verkocht hebt. Maar nu, wees niet bekommerd. En de toorn ontsteken niet in uw ogen, omdat gij mij hierin verkocht hebt, want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden tot behoudenis van het leven. Want het zijn nu 2 jaren van honger in het midden van het land, en er zijn nog 5 jaren waarin geen ploeging nog oogst zijn zal. Maar God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden, om u een overblijfsel te stellen op de aarde, en om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Nu dan, gij hebt mij hierheen gezonden, maar God zelf, die mij tot Farao's vader gesteld heeft en tot een heer over zijn ganse huis en regeerder in het ganse land van Egypte. Gemeente, tot zover de lezing uit de Bijbel. We willen stilstaan bij vers 1 tot en met 7, vooral van Genesis 45. Ik lees het toch nog heel even met u door. Toen kon Jozef zich niet bedwingen voor alle die bij hem stonden en hij riep, doe alle man van mij uitgaan. En er stond niemand bij hem toen Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte. En hij verhief zijn stem met wenen, zodat de Egyptenaren het hoorden en dat Farao's huis het hoorde. En Jozef zei tot zijn broeders, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? En zijn broeders konden hem niet antwoorden, want ze waren verschrikt voor zijn aangezicht. En Jozef zei tot zijn broeders, nader toch tot mij. En ze naderden. Toen zei hij, ik ben Jozef, uw broeder, die gij naar Egypte verkocht hebt. Maar nu, wees niet bekommerd. En de toorn ontsteken niet in uw ogen, omdat gij mij hierin verkocht hebt. Want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden tot behoudenis van het leven. Want het zijn nu 2 jaren van honger in het midden van het land. En er zijn nog 5 jaren waarin geen ploeging nog oogst zijn zal. Maar God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden, om u een overblijfsel te stellen op de aarde. En om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Gemeente, tot zover schrift en tekstlezing. We zetten als thema boven de preek, ik ben Jozef, streepje, ik ben Jezus. En dat natuurlijk tussen aanhalingstekens. Ik ben Jozef, ik ben Jezus. Maar als voorbereiding op de preek gaan we eerst nog zingen uit Psalm 105. We hebben al een paar keer uit die psalm gezongen over Jozef. We gaan nu zingen vers 22 en 24. Ze werden dagelijks begenadigd. En dan heb ik nog de volgende afkondiging wat de diensten voor Deo Volente woensdag 8 maart middag betreft. Om 10 uur dominee Jezus heet de Grote uit Dordrecht. En om 19:30 s'avonds hoop ik u dan opnieuw voor te gaan. En de collecte voor vandaag, eerste collecte hervormd jeugdwerk, HJW. Tweede plaatselijke gemeente en de derde bouw- en renovatiefonds. Tot zover deze afkondigingen. Wij zingen dan Psalm 105, vers 22 en 24. Gemeente, na het amen van de preek zingen we Psalm 80, vers 1 en vers 11. Gemeente, avondmaalganger, mag ik vragen. Heeft de Heere u, jou vanmorgen, zijn vergevende liefde betoond? Jozef kon zich in Genesis 45 niet langer bedwingen. Hij wilde niets liever dan zijn vergevende liefde wegschenken aan zijn broers. Des te meer de grote Jozef, de grote Zafnat Paaneia, Christus Jezus. Gemeente, wat ik altijd zo bijzonder vind in het evangelie, dat we daar lezen dat de Heer Jezus zeer begeerd heeft, staat er dan, heel erg verlangd heeft om het avondmaal met zijn discipelen te vieren. Dat is wat. Met zijn discipelen. Eén daarvan zou hem verloochenen. Eén daarvan zou hem verraden. En ze zouden hem allemaal verlaten. En toch verlangde hij er vurig naar om het avondmaal met hen te hebben, te houden. Maar laten we eerst vanavond even naar het voorgaande kijken. We hebben vanmorgen stilgestaan bij Genesis 42. En vader Jacob hoorde dat er koren was in Egypte. En hij zag het ook. En vanmorgen wees ik op dat Joodse oude geschrift dat de link legde tussen het Hebreeuwse woord voor koren en voor hoop. En toen zei ik dat ik dat niet helemaal rond kon krijgen, maar ik heb daar vanmiddag nog eens naar gekeken. En het klopt wel, want er is een woord voor hoop dat maar één lettertje verschilt van het Hebreeuwse woord voor koren. Die oude Joodse rabbijnen, die wisten wel wat ze opschreven. Wel, in ieder geval, we hebben vanmorgen ook gezien die eerste ontmoeting met Jozef, die de broers hadden, die viel niet mee. Wat was die man streng? Hij maakte hen gewoon uit voor spionnen. Zij moesten hun onschuld bewijzen door de volgende keer hun jongste broer Benjamin mee te nemen. Waarom wilde Jozef dat per se? Wel, hij wilde erachter komen of ze veranderd waren. Werkelijk veranderd. En op de terugweg, ja, dan slaat de schrik hen om het hart. Want ja, als halverwege iemand de zak opent, dan komt hij erachter dat boven in de zak het geld dat ze betaald hadden terecht is gekomen. Geen wonder dat ze heel erg bang worden. Wat gebeurt er allemaal? Wat hangt hen allemaal boven het hoofd? En dan thuisgekomen vertellen ze hun vader over die strenge onderkoning. En dat ze de volgende keer hun broer Benjamin mee moeten nemen. En dat Simeon is achtergebleven en in Egypte gevangen zit. En de reactie van vader Jacob, ja, die laat zich raden. Benjamin mee? Dat nooit. Jullie beroven mij van kinderen. Gemeente, het lijkt wel of vader Jacob doorheeft dat de broers hem ook al hebben beroofd van Jozef. Mogelijk heeft hij dat op de een of andere manier intuïtief een beetje aangevoeld. Maar dan, ja, hij had gezegd, Benjamin mee, nooit, dat gebeurt nooit. Ja, de zakken raken leger en leger en de bodem komt steeds dichterbij. En dan, ja, dan moet er wat gebeuren. En dan vraagt vader Jacob op zekere dag aan zijn zonen van, jongens, jullie moeten echt toch weer naar Egypte toe gaan, want straks hebben we geen eten meer. En dan is daar Juda. En die komt in actie, vers 3 van Genesis 43. En Juda, die gaat dan pleiten, vader, die man heeft ons zo gezegd dat we hem niet meer onder ogen mogen komen, tenzij onze jongste broer bij ons is. Wij willen best gaan, maar niet zonder Benjamin. En dan gebeurt er iets heel bijzonders, dan komt Juda verder in actie. Juda, die destijds met het voorstel kwam om Jozef naar Egypte te verkopen. Juda, die in Genesis 38 toch een aparte rol speelde toen hij zich te buiten ging met die prostituee die achteraf zijn schoondochter Tamar was en die dan in verwachting van hem raakt. Deze Juda, waar ik in eerste instantie nooit van zou verwachten, die gaat dan een vurig pleidooi houden. Vader, ik zal borg voor hem zijn. Van mijn hand mag u hem opeisen. Ik sta garant voor hem. En dan, ja, dat is voor vader Jacob genoeg. En dan geeft hij toe. Hij zegt er echter wel iets bij. En God de Almachtige, geef u barmhartigheid voor het aangezicht van die man, dat hij uw andere broeder Simeon en Benjamin met u zal laten gaan. Dus ook weer terug zal laten gaan. Bijzonder hoe vader Jacob het dan uiteindelijk, en hij kan nog geen kant meer op, en dat beseft hij ook wel, dat hij het uiteindelijk dan toch in Gods handen legt. Hij weet zich helemaal afhankelijk van de Heere. En gemeente, dan zien we in gedachten wel eruit de broers, inclusief Benjamin, op weg gaan naar Egypte. En wat hebben ze bij zich? Allerlei geschenken voor die strenge onderkoning, die misschien wel heel boos zal zijn, omdat het geld op de een of andere manier toch nog weer in die zakken terecht was gekomen. En ook dat geld hebben ze allemaal bij zich. En reken dat vader Jacob die zonen zal hebben nagekeken, totdat hij ze niet meer kon zien en dat zijn hart verscheurd werd door verdriet. En wat denk je van die broers? Wat zullen ze gespannen zijn geweest? Want die strenge onderkoning, ze hadden hem meegemaakt en ze wisten intussen wie hij was. En hoe zou hij reageren? En ik kan me voorstellen dat vooral ook Benjamin heel erg nerveus zal zijn geweest. Want wat hij over die onderkoning gehoord, dat was alleen maar negatief. Maar als ze dan eindelijk bij de residentie van de onderkoning in Egypte terechtkomen, dan blijkt die man zo anders dan ze ooit gedacht hadden. En Benjamin begrijpt er helemaal niks meer van. Deze man die lijkt heel aardig. En meteen laat hij Simeon uit de gevangenis komen. En Simeon wordt weer bij hen gevoegd. En wat zijn ze blij dat ze hem weer in hun midden hebben. En dan vraagt hij naar de welstand van hun vader. En vervolgens begroet hij Benjamin allerhartelijkst. Mijn zoon, God zij u genadig. En intussen had hij opdracht gegeven om vee te slachten en een heerlijke grote maaltijd te bereiden. En dan, om een lang verhaal kort te maken, dan komt die maaltijd. En dan krijgen ze allemaal een plaats aangewezen aan tafel. En hoe wonderlijk. Precies op volgorde van leeftijd. Ze hebben natuurlijk hun ogen uitgekeken. Hoe kan dit allemaal? En dan als het eten wordt binnengebracht, ja, dan zijn ze nog meer verwonderd. Want dan krijgt Benjamin, de jongste, maar liefst 5 keer zoveel als de andere. Dat moet voor Benjamin natuurlijk veel te veel geweest zijn. En dan de maaltijd, als die begint, dan eten en drinken ze en het wordt een vrolijke boel, waarbij ze uiteindelijk zelfs iets te diep in het glaasje kijken. En toch, ja, de volgende morgen gaan ze opgewekt en uiteraard vol goede moed de terugreis aanvangen, totdat ze in de verte stofwolken achter zich zien. Een ruiter op een snel paard. En als hij dichterbij komt, dan slaat de schrik hen om het hart, want het is de hofmeester van de onderkoning. En natuurlijk, het staat er niet bij, maar hij zal omringd zijn geweest ook door andere soldaten van de koning. En hij sommeert de zonen van Jacob om te stoppen. En hij beschuldigt hen direct van diefstal. Ze zouden de zilveren beker van de onderkoning hebben meegenomen. En dan gaan de zakken open. En dan, ja, bij wie u hem vindt, die mag u doden. Dat wordt toch maar even gezegd. Want ze zijn zich geen van allen van enig kwaad bewust. En dan, ja, ze vinden die beker niet, de eerste niet, de tweede niet, enzovoort, enzovoort. En dan, ja, één zak nog van Benjamin, natuurlijk niet. En daar zit hij dus wel in de zak van Benjamin. En dan moet Benjamin meekomen. Maar dat laten de broers niet gebeuren, zeker niet. Ze gaan dan allemaal mee. En als ze dan bij Jozef komen, dan maakt Benjamin deze onderkoning ook mee van de andere kant. Die man die op barse toon tegen hen en hem uitvaart. En die hem beschuldigt van iets waar hij zich niets van bewust is. Waar hij niks van af weet. En dan is daar opnieuw Juda. Die Juda van Genesis 38 en daarvoor. Die Juda, die gaat pleiten, gaat spreken. En dan vertelt hij tegen die onderkoning, die strenge man, dat hij in de verste verte niet weet wat hij ooit, als hij terugkomt bij zijn vader, tegen zijn vader moet zeggen. Want zijn vader zal van verdriet sterven. En hoe moet hij zichzelf dan ooit rechtvaardigen? En wat zullen de vragen hen bestormd hebben hoe dit allemaal kon gebeuren. De vraag wat er toch aan de hand is. Ze beseffen ineens dat ze de greep op heel dat gebeuren, op al die gebeurtenissen totaal kwijt zijn. Hier is gewoon niet tegen te vechten. Dit overkomt hen. Reken dat ze de angst in de ogen van Benjamin hebben gezien. En dat ze herinnerd worden aan de angst destijds in de ogen van Jozef. Daar werd toen het woord zielsbenauwdheid gebruikt. En dat hadden ze gezien en ze hadden er geen acht op geslagen. Ze hadden gedaan alsof ze het niet zagen. Jozef, die bij hen was gekomen met een boodschap van shalom. En zij... Gemeente, reken dat Juda wordt geconfronteerd met zijn toenmalige advies om Jozef te verkopen naar Egypte, waarmee hij zijn eigen vader bijna het graf had ingejaagd. Gemeente, vers 16 van hoofdstuk 44 spreekt boekdelen. Wat zegt Juda daar? God heeft de ongerechtigheden van uw knechten gevonden. Ze zijn aan het licht gebracht. Meer dan 20 jaar hebben die zonen de schuldvraag van hen afgehouden, weggeduwd. Ze hebben nooit iets aan hun vader verteld, ook Juda niet. En dan vertelt hij aan die onderkoning hoe hij borg is geworden voor Benjamin. Want hij wil zo graag goed maken wat hij in het verleden fout heeft gedaan. En hij wil niets liever dan zelf achterblijven als Benjamin, maar terug mag naar vader, naar huis. Nu dan, zegt hij, laat uw knecht, dus mij, voor deze jongeling, voor Benjamin, slaaf van mijn heer blijven. En laat de jongeling, de jongen, met zijn broers optrekken. Gemeente, ook hier zien we iets van de gezindheid van Christus. We hebben heel wat lijntjes getrokken intussen vanuit de geschiedenis van Jozef naar de Heer Jezus. Maar vanuit Juda lopen er ook lijnen naar de Heer Jezus. En ook hier... Juda denkt hier niet aan zijn eigen belang, maar aan het belang van zijn broer Benjamin. En aan het belang van zijn vader. Juda, hij biedt hier aan om slaaf te worden, in plaats van Benjamin, plaatsvervangend. En dan denk ik aan de Heer Jezus, totaal onschuldig, Gods geliefde zoon, levend in totale, volmaakte vrijheid. En hij biedt zich aan, vrijwillig, als slaaf. Hij vernederde zich door de gestalte, de gedaante van een slaaf aan te nemen. Gemeente, Judas aanbod, het aanbod van Juda hoefde niet in praktijk te worden gebracht. Maar bij Jezus was het anders. Het leidde bij hem tot de doodstraf, de dood aan het kruis. Avondmaalganger, u mag het toch weten, dat toen de Heer Jezus gekruist werd, hij ook u, jou, bij zich droeg. En doet toen hij daar hing, dat ook u, jij, daar in hem hing. En dat toen het vuur van de toren van God daar overheen ging. En toen hij begraven werd, dat ook u, jij, toen met hem begraven werd aan dat oude bestaan. Het moest de dood in, het moest het graf in. En daar bleef het niet bij. Want het moet ook tot het nieuwe leven komen. En dan denk ik aan dat oude lied: door de kracht uw geestes uitgedreven, treden wij uit ons zondegraf, om met hem te leven in een nieuw, godzalig leven. En gemeente, dan zijn we aan de ene kant nog steeds zondaars, arme zondaars, maar aan de andere kant gerechtvaardigden. Rijk in God. Rijke kinderen van God de Vader. Kinderen en erfgenamen en mede-erfgenamen van Christus. En wat kun je daar verwonderd over zijn? Dat je als zondaar, en wie kent jezelf beter dan dat je jezelf kent? En dan toch te weten, ja maar, zondaar, maar gerechtvaardigd. En je daarover te verwonderen aan zijn tafel. Dan zijn die paar minuten dat we daar zitten eigenlijk veel te kort. Maar ja, het is natuurlijk de bedoeling dat dat doorwerkt in ons leven. Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Gemeente, reken dat deze houding van Juda en de broers voor Jozef wel heel bijzonder moet zijn geweest. Jozef krijgt even een inkijkje in hun hart. En daar merkt hij berouw over wat ze destijds verkeerd hebben gedaan. En reken dat het Jozef goed doet, dat hij merkt van ze nemen het voor elkaar op. Ze springen voor elkaar in de bres. Ze gaan voor elkaar door het vuur. En hieruit blijkt wel ook voor Jozef dat mensen kunnen veranderen door de tijd heen. Die gekwetste, verongelijkte, hardvochtige Juda van voorheen, die was veranderd in een milde, wijze man die hier krachtig optreedt. Alleen zijn pleidooi al. En die andere broers. Het zijn ook zulke andere mannen geworden. Gemeente, ik denk nog even aan het avondmaal. Juda pleitte voor zijn broer Benjamin. Maar wij weten toch ook van het pleiten van Christus. Ook hier loopt een lijntje van Juda naar Christus. Zo kennen we Jezus toch als het goed is. Die voor ons pleit. De grote voorspreker bij de Vader. Als degene die voor ons tussen beiden is getreden, terwijl wij met lege handen stonden. Dan weten we toch ook van het getuigenis van de Geest in ons hart, dat hij nooit meer vertorend op ons zal zijn. Gemeente, wat hebben we veel om rond de tafel des Heren te overdenken, ons over te verwonderen. Ik zei al een paar minuten, zijn natuurlijk veel te weinig, maar het is wel de bedoeling dat het doorwerkt tot de volgende avondmaalsgangen, dat we dan weer gevoed en bemoedigd worden en dat het doorwerkt, ja, ten diepste tot de grote avondmaaltijd, het grote avondmaal, eenmaal. Gemeente, als Jozef zijn broer Juda hoort pleiten voor Benjamin, dan kan hij zich niet langer goed houden. Hij kan zich niet langer beheersen. En tuurlijk stuurt hij alle Egyptenaars weg, want hij heeft geen behoefte aan pottenkijkers. Dit moment is veel te intiem. En dan rukt hij zijn masker af en dan komt zijn ware ik naar boven. En dan laat hij zich helemaal gaan. En dan begint hij luidkeels te huilen. Zo luid dat de Egyptenaren het horen en dat het zelfs in het paleis van de farao gehoord wordt. En dan roept hij het uit. Ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? Gemeente, geen wonder dat de broers verschrikt zijn, verbijsterd, ontsteld. Een verbijstering die me deed denken aan Zacharia 12. Daar profeteert de profeet over de gevolgen van het doorsteken van Christus. Dan staat er, zij zullen mij aanschouwen, mij met een hoofdletter, de grote Jozef, die zij doorstoken hebben. En dan, wat volgt er dan? Rouwklacht, bitter gekerm. En dan zal er één en al ontsteltenis en verbijstering zijn. Iets dergelijks zien we hier ook bij de broers. Ze worden oog in oog gesteld, heel concreet, met hun verleden. En dat verleden komt als een boemerang op hen af. Gemeente, als de Heer Jezus zich aan ons openbaart, als Hij ons leven binnendringt met de woorden, ik ben Jezus, wat dan? Dan komt ineens ook heel ons leven, heel dat verleden van ons voor hem open te liggen. En dan krijgen we daar zelf een inkijkje in. En reken maar dat we dan ook ontsteld worden. Omdat we dan tot de overtuiging moeten komen dat wij vanuit onszelf nooit voor hem kunnen bestaan. Denk aan Saulus van Tarsen. Hij dacht dat hij vroom was. Hij was op weg naar Damascus om Gods kinderen gevangen te nemen en uit te leveren. En dan ineens is die grote Jozef daar, die behouder van het leven. Maar je zou het op dat moment niet denken dat hij de behouder van het leven is. Want als hij dan ook uitroept, ik ben Jezus, die hij vervolgt, dan ligt hij daar op die weg als dood. Maar met de bedoeling om hem voor eeuwig leven te schenken. Ik ben Jezus. Gemeente, in de woorden ik ben Jozef breekt hier in Genesis 45 al een straal paaslicht door. Na de opstanding van Jezus, ik zei het vanmorgen al even, herkennen de zijnen hem niet direct, terwijl hij hen zelf wel herkent. En dan staat hij daar bij het open graf, en dan is daar Maria Magdalena, en ze denkt dat het de hovenier is. En dan hoeft hij alleen maar haar naam te noemen, en dan herkent ze. Gemeente, zoals Jezus zich meerdere malen openbaarde als de opgestane Christus, zo openbaarde Jozef zich ook. Het was voor de broers alsof hij zomaar uit de dood, uit het graf was verrezen. Gemeente, in de levende ontmoeting met de Heer Jezus worden we geconfronteerd met onze zonden, maar ook met zijn genade. Let maar op Jozef, hoe genadig hij reageert. Hij heeft nu de broers op de plek waarop hij ze zo heel graag wilde hebben. Hij is erin geslaagd om die meedogenloze broeders tot verzoening met elkaar te brengen. En dan zegt hij, kom dichterbij, Nader tot mij. Blijf niet op afstand. En dan legt hij heel zijn hart voor hen open. En toen werd het duidelijk wie hij was. En hoeveel liefde hij voor hen had. En dan zegt Jozef iets heel merkwaardigs in dat vijfde vers. Ik zeg het even met eigen woorden. Wees niet bekommerd. En maak jezelf geen verwijten dat jullie me verkocht hebben en dat ik hier terecht ben gekomen. Want God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie in het leven te behouden. God heeft mij vooruit laten gaan. Uitgezonden. Voor jullie uit. Om jullie in het leven te behouden. Ten diepste hebben jullie het niet gedaan. Maar ten diepste heeft God het gedaan. Het was zijn plan. Het was zijn weg. Zo moest het gaan. Want er moest een groot volk in het leven worden behouden. En uit dat volk, daar zal, en dat is beloofd aan onze voorvader Abraham, uit dat volk zal iemand voortkomen in wie alle geslachten van de aarde gezegend zullen worden. Gemeente, nu de broers hun zonde hebben ingezien, toont Jozef het hele gebeuren vanuit een totaal ander perspectief. Hij laat zien, al dat gebeuren van jullie, waar jullie natuurlijk debet aan waren, maar het moest ook gebeuren. En al die dingen moeten meewerken ten goede. Gemeente, geldt dat ook niet voor de grote Jozef? Zijn broedervolk ruimde hem uit de weg. En wat zegt hij later tegen de Emmausgangers? Moest de Christus niet deze dingen lijden? Gemeente, prachtig ook hoe er bij Jozef geen wraakgevoelens naar boven komen. Dat hij genade betoonde aan die hardvochtige broeders van destijds. Dat hij zich ontfermde over hen, dat hij bewogen met hen was. En gold dat niet vooral voor de meerdere Jozef, Christus Jezus. We lezen verschillende keren dat hij met innerlijke ontferming bewogen was. Hij is barmhartig en genadig, langmoedig en zeer rechtvaardig, groot van goede tierenheid zingen we. En wat te denken van zijn liefde, en dat voor zondaren. Wat een vergevende liefde was er bij hem. En bovendien kunnen wij mensen daar ook nog wat van leren. Want als iemand ons wat heeft aangedaan, kunnen wij soms tot het uiterste gaan om een schuldbelijdenis te krijgen of zo, voordat we eindelijk met vergeving willen aankomen. Wij mensen kunnen anderen zo vernederen. Wij kunnen anderen het zo betaald zetten. Was Jozef ook zo? Wel nee. Wat had hij zijn broers kunnen vernederen? Totaal. Hij had ze kunnen afbreken. Maar hij doet het niet. En hij laat ze ook niet met een uitgebreide schuldbekentenis komen. Hij heeft ze onderling horen spreken en dat was voor hem genoeg. Want in dat gesprek onderling, terwijl ze helemaal niet door hadden dat Jozef dat letterlijk verstond, kwam heel duidelijk naar voren hoe schuldig ze zich voelden. Daar klonk een stuk schuldbelijdenis en berouw door. En Jozef heeft gezien, ze zijn veranderd. En dat was voor hem genoeg. En Jezus, de grote Jozef, in de gelijkenis van de verloren zoon, is de vader Christus. De vader is Christus. En als die verloren zoon berouw krijgt en terugkeert naar de vader, naar Christus, laat die vader die verloren zoon dan door het stof kruipen? Het had gekund. Die zoon had immers alles erdoor gejaagd. Wat hem eigenlijk nog helemaal niet toekwam, ook al dat geld. Laat die vader hem met een uitgebreide schuldbekentenis komen? Laat hij hem om genade smeken? Nee. Zijn vader laat hem niet eens uitpraten. Als hij zich wil verontschuldigen en als schuld wil belijden en zo. Hij heeft het door. Mijn zoon is veranderd. Hij komt tot mij. Hij neemt de toevlucht tot mij. Hij is uit de dood teruggekeerd in het leven. Klonk het elders ook niet uit Jezus' mond. Uw zonden zijn u vergeven. Ga heen in vrede. En wat denkt u van het kruis? Zijn vijanden, zijn eigen volk. Maar aan het kruis laten nagelen. En wat bidt hij dan? Vader, vergeef het hen. Want ze weten niet wat zij doen. Gemeente, achter dat alles school zoveel liefde. Liefde tot het verlorene. Om verloren zondaren tot zijn bruid te maken. In het boek Hooglied staat dat zelfs zijn begeerte naar zijn bruid uitging. De bruidegom is daar Christus. En zijn begeerte ging uit naar zijn bruid. En dat zijn de zijne op aarde, zijn kinderen. En zo verlangt hij er nog steeds naar. Zijn bruid te ontmoeten. Zich bekend te maken. En hopelijk mocht u daar ook iets van ervaren. Aan het avondmaal. Dat alles bij hem openbaar kwam. En u echt het zicht op hem kreeg. Het gelovig zicht op hem. En hoe schoon, hoe heerlijk is hij dan niet voor arme zondaren. En ook vanavond is hij onder ons. En verlangt hij ernaar om zich bekend te maken door zijn woord en door zijn geest. Voor het eerst of opnieuw. Gemeente, één ding nog. Jozef nodigde zijn broers uit dichterbij te komen. En dan zegt hij, ik ben Jozef. Uw broeder. Je broer. Jullie broer. Hij zegt niet, ik ben Jozef, de onderkoning, de grote Zafnat Paanea van Egypte en ik sta onder de farao. Had hij kunnen doen. Het was zo. Hij doet het niet. Nee, ik ben één van jullie. En geldt dit nog niet veel rijker voor de grote Jozef. Hij heeft zich niet geschaamd om ons zijn broeders en zusters te noemen. Mijn moeder, mijn broeders, en dan kunnen we ook invullen, mijn zusters, zijn deze die Gods woord horen en dat doen. Kinderen van de hemelse Vader, huisgenoten van God, allemaal pelgrims op weg naar het grote avondmaal, levend uit de teerkost die hier werd ontvangen. En u, jij, die geen vrijmoedigheid had, bereid uw levenshuis. Want morgen kan het te laat zijn. Amen. Gemeente, we gaan danken en voorbeden doen en we willen in onze voorbeden mevrouw Odijn Alblas opdragen. Zij hoopt woensdag 8 maart uitslag te ontvangen. Laat ons danken en bidden. Heer, wij danken u dat u als de grote Zafnat Paaneia uzelf bekend wilde maken. Uzelf hebt geopenbaard. En wat hebben we dat ook nodig? Hoe zouden we u anders ooit leren kennen? Maar hoe bijzonder dat u uzelf zo wilde openbaren als een God van liefde en genade en ontferming en barmhartigheid. U bent de rechtvaardige. Dat zeker, maar u bent ook de genadige. En wij danken u dat u uzelf zo rijk hebt geopenbaard in uw woord. Ook in het rijk van de schepping. Heren, en wat kan het nodig zijn dat ons leven voor ons open komt te liggen. En wij danken u dat u daar naartoe werkt. Heren, en wij danken u. Dat dat ook niet het eindpunt is. Maar dat er bij u vergeving is. En dat u heen werkt naar de verzoening, naar de maaltijd, de geestelijke gemeenschap. Wij danken u voor uw opzoekende zondaarsliefde. Heer, wij danken u. Dat voor uw kinderen alle dingen, hoe moeilijk ze soms kunnen zijn en hoe diep het er soms door moet. En soms begrijpen we er ook helemaal niets van. En dat toch al die dingen moeten meewerken ten goede. Wij bidden u, geef dat we vanmorgen geestelijk gevoed en versterkt mochten worden. Maar ook vanavond door uw woord, Heere, dat we van kracht tot kracht mogen voortgaan, totdat we uiteindelijk bij u verschijnen in Sion. Heer, wij bidden voor hen die nog zonder u leven. Openbaart u zich ook aan hen. En soms gaat u met mensen diepe wegen. Maar dan bidden we u, laat zo'n dwang voor ons niet nodig wezen. Heer, zo bidden we vanavond voor heel de gemeente, voor jong en oud. Ook als we deze week biddag hopen te hebben, bijzonder om zo in het midden van de week zo ook naar uw huis te komen en uw woord te horen. Wilt u uw zegen erover afsmeken? Wilt u uw zegen erover geven? Heren, wij bidden voor de zieken. We bidden voor de chronisch zieken. U kent ze, u weet van hen af, ook van alle vragen die er kunnen zijn. We bidden voor degenen die zich zorgen maken over hun gezondheid. Wij bidden voor degenen die herstellende zijn van een burn-out. Die te maken hebben met uitval van krachten. Mensen die op hogere leeftijd zijn gekomen. Die geconfronteerd worden met verminderde mentale vermogens. Hoe moeilijk kan het zijn? Heer, wij bidden in bijzonder vanavond voor mevrouw Odijn Alblas als ze aanstaande woensdag uitslag hoopt te ontvangen. En Heer, wij bidden u, mag die uitslag meevallen. Tot hiertoe hebt u met haar alles nog wel gemaakt. Gedenk haar en haar man ook wat het toekomende betreft en wilt u haar behouden. Voor haar man, haar kinderen, haar kleinkinderen. Voor allen die haar lief zijn. Ja, Heere, voor ons allen. En zo bidden we voor uw wereldwijde kerk. Zegen alle arbeid die daar gedaan mag worden. We bidden voor uw kerk in de verdrukking. Geef moed en volharding om het vol te houden. Wij bidden voor de uitbreiding van uw koninkrijk. Zegen het werk van zending. En van evangelisatie. Heer, wij bidden ook voor de voortgang van uw woord in ons eigen land. Ook als we de berichten volgen, een tekort aan predikanten dreigt. Heere, geef ook bij jongeren nog het verlangen om dienstbaar te zijn in de uitbreiding van uw koninkrijk, dat voortreffelijke werk in uw wijngaard. Zo bidden we ook voor hen die zich voorbereiden om dienaar van u te zijn. En dan denken we ook aan hun eventuele gezinnen. Ook daar kan het spanning geven, waar leidt de weg heen? Geef licht en uitzicht en verwachting van u. Heer, we bidden u voor een wereld in gebrokenheid. Een wereld in pijn, een wereld in nood. Als we denken aan al die mensen in Turkije en Syrië na die vreselijke aardbeving. Al diegenen die getroffen zijn, op welke manier dan ook. O God, zegen al het hulpverleningswerk. Wilt u vertroosten, bemoedigen, uitredding geven. Heer, wij denken ook aan die vreselijke oorlog in Oekraïne. Al die mensen, en op zo'n jonge leeftijd vaak, die om het leven komen. Al diegenen die in rouw zijn over het verlies van geliefden. En dat geldt ook voor de Russische kant, och Heere, vertroost. En wij bidden u, maak een einde aan dit onnodige bloedvergieten. Heere, wij weten dat aan het eind der tijden er aardbevingen zullen zijn, epidemieën, oorlogen, geruchten van oorlogen. En we zien het gebeuren. En toch mogen we u ook bidden om uw genade. Of u er een einde aan wilt maken aan wat er nu gaande is. Heere, zo bidden we voor uw volk Israël. U hebt heel de geschiedenis door alles zo geleid dat alle profetische woorden moesten en moeten uitkomen. Heere, wij bidden u, geef dat uw volk in vrede, in shalom, mag wonen in het land van de vrede, in de stad van de vrede. Maar geef ook dat uw beloften niet alleen werkelijkheid worden, maar dat ze door uw volk ook in geloof mogen worden omhelst en geloofd. Ook dat zijn toch uw beloften. Heere, wij danken voor alles wat u deze dag schonk. Vergeef wat niet goed was. Doe ons in vrede heen gaan. En mag die vrede ons vergezellen. Ook de komende week. Ga met een ieder. Stel tot zegen. Bewaar ons voor elkaar. Wij bidden dit alles om Christus Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, ons slotlied is Psalm 106, het 26e vers. Gelooft zij Israëls grote God. Gemeente, ga dan heen in vrede, draag met u, met jullie de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
God zegen.
Wel.